Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Met die woorden begonnen we deze dienst en ik heet u, luisteraars, van harte welkom. Fijn dat u meeluistert, dat we met elkaar op deze manier verbonden mogen zijn. Eigenlijk zouden we op deze zondag het heilig avondmaal met elkaar vieren, maar vanwege corona en omdat de diensten nog steeds online zijn, hebben we dit uitgesteld tot 28 maart. En we bidden en we hopen dat we dan weer fysiek bij elkaar mogen komen. Zingen we nu ons intochtslied, Psalm 136, versen 1, 2 en 3. Loof de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Willen we nu een ogenblik stil zijn voor de Heere onze God en Hem in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u van hier groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We willen ons nu verootmoedigen voor die grote heilige God. En ik lees u een aantal versen uit Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Doorgrond mij, o God. Ken mijn hart, beproef mij, ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Amen. Ja, en zo mogen wij achter hem aangaan, die eeuwige weg. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 10, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen, laat de schapen in de steek en vlucht, en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. En de mijne worden door mij gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schaap. Zingen we nu als antwoord hierop van gezang 463 de versen 1 en 2. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart door u geleid met liefde zijn vervuld. En hoe we nu op weg kunnen gaan met de Heere God, met Jezus mee, lees ik u vanmorgen uit 1 Thessalonicenzen 5, de verse 5 tot en met 24. Zingen we daarna opwekking 445. Dat is hetzelfde als uit de evangelische liedbundel 482. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o God, en maak mij vrij. Evangelische liedbundel 482. U allen bent kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet zoals die anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door ons Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. Bouw de een de ander op. En wij vragen u, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde. om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Wij roepen u ertoe op hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met iedereen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer, Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen.
Spring nu in mij, zeg.
Willen we nu, voor we Gods woord openen, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we op deze manier toch een dienst mogen hebben, met elkaar verbonden mogen zijn. Dat we uit uw woord mogen horen en daaruit mogen leren. Dat we mogen weten dat u zelf tot ons wilt spreken. Heer, en wij bidden u, wilt u geven dat we ook werkelijk aandachtig mogen luisteren. Dat het wat met ons doet en dat wij er wat mee doen. Dat we mogen weten dat u wil dat wij vruchten zullen voortbrengen. Vrucht van de liefde die u ons wilt geven. Dat we het ook laten zien om ons heen, in ons leven, in onze woorden, daden en gedachten van iedere dag. Heer, en dat kunnen we niet uit onszelf. Daar hebben we u bij nodig. En we vragen u om het licht van uw Heilige Geest. Voor in ieder die luistert. Voor hen die spreken, waar ook en op wat voor manier ook. Heer, geef dat uw woord mag klinken op deze wereld. Bij zoveel mensen die nog in het duister leven. Die u nog niet kennen. Er zoveel mensen zijn die u niet mogen kennen. Waar uw woord niet mag klinken. Heer, wij bidden u, wilt u wegen geven, zodat uw woord ook hen mag bereiken. Vader, zo vragen we, kom met uw geest in ons hart, bij een ieder van ons, en spreek tot ons door uw woord. Amen. Dominee, hoe maakt u een preek? Die vraag krijg je soms. En dat het een heel proces is en soms best wel een worsteling, wordt eigenlijk niet rekening mee gehouden. Nou, een preek maak ik door al biddend een tekst of schriftgedeelte dat past bij de kerkelijke tijd van het jaar, bij de gemeente voor wie je de preek houdt, iets waar je tegenaan loopt of op gewezen wordt. Soms volg je een lees- of preekrooster, of datgene wat ook in de kindernevendienst behandeld zou worden. En in de loop van de week, waarin je er meer in, over en omheen leest, ontstaat dan de verkondiging. De boodschap die je door Gods geest geleid mag overbrengen. De stem van God die door jouw gebrekkige woorden heen mag klinken. Nu zal het u of jou misschien niet verbazen dat dit proces door omstandigheden in jezelf, drukte of zorgen van buitenaf, door wat er speelt in je leven, in de wereld of in de gemeente, soms niet zo soepel verloopt als je zelf zou willen. Je vindt niet de geschikte tekst of de juiste woorden om het uit te leggen. En vrijdag heb je nog niet op papier wat je zondag wilt meegeven. Mijn man die worsteling van dichtbij wel eens meemaakt, zegt dan, joh, neem gewoon een oude preek. Alleen de voorbeelden, die verander je. Mensen onthouden die preken toch niet, alleen die beelden erin, die blijven hangen. Misschien heeft hij gelijk. Ergens hoop je dat er meer blijft hangen, maar ik heb zijn advies tot nu toe nog niet uitgeprobeerd. Maar wat zeker waar is, is dat beelden, voorbeelden uit het dagelijks leven, tot de verbeelding spreken, dat ze ons meer bijblijven. En zo horen wij ook de Heer Jezus heel vaak in beelden, in gelijkenissen spreken tot het volk en tot zijn toehoorders. Zoals ook hier in Matteüs 21, en ik lees u dat vanaf vers 33 tot en met 46. Matteüs 21 van vers 33 tot en met 46. En zingen we daarna van Psalm 118 de versen 1, 7 en 8. Laat ieders Heeren goedheid prijzen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. En vers 8, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Psalm 118, vers 1, 7 en 8 naar de lezing uit Matteüs 21 vanaf vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij tegen elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En ze zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven, en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op een tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden? Dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden, en aan een volk gegeven, dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden.
Thank you.
uitgangspunt voor de verkondiging is het gelezen gedeelte en de tekst, die bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zingen we na de verkondiging lied 125 vers 1, 2 en 3 uit de evangelische liedbundel. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Halleluja, lof zij het Lam. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Luister naar een andere gelijkenis, horen wij de Heer Jezus hier tegen met name de fariseeën, de overpriesters en de oudsten van het volk zeggen. Als je de evangelie een beetje kent, dan zie je hoe daarin beschreven wordt dat het conflict tussen Jezus en die geestelijk leiders steeds heftiger wordt. Dat het tot een climax gaat en dat ze hem tenslotte willen doden. Met groot enthousiasme is Jezus door het volk de stad Jeruzalem binnengehaald. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, zo riep men hem toe. Maar wat doet die gezegende des Heren dan? Met grote ijver en woede reinigt hij de tempel, keert de tafels en stoelen van de verkopers die daar zitten om. En dan komen ze even later bij hem, die geestelijken, om hun verhaal te halen. En ze stellen hem de vraag, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Waar haalt u, Jezus van Nazareth, het recht vandaan om zo huis te houden? En dan volgt onder andere deze gelijkenis, waarin Jezus laat zien wie zij zijn en wie Hij is. De steen die de bouwers, die jullie verwerpen en verworpen hebben, maar die door God is uitgekozen om een hoeksteen te worden, waarop uiteindelijk Gods koninkrijk gebouwd zal worden. Jezus, het allerlaatste redmiddel van een o zo geduldige en genadige God. Er was iemand, een heer des huizes, zo begint Jezus, die een wijngaard plantte. En de oren zijn meteen gespitst, want zijn toehoorders kennen de schrift. En ze weten dat het, als het over de wijngaard gaat, dat dan het volk Israël wordt bedoeld. Zoals de profeet Jesaja dat bezongen heeft. In hoofdstuk 5 staat het, ik wil graag over mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Hier bij Jesaja is de eigenaar van de wijngaard, net als in die gelijkenis die Jezus vertelt, de Heere God. Mijn beminde, mijn geliefde, de Schepper, de Vader, de trouwe verbondsgod, die er alles aan heeft gedaan om die wijngaard tot een goede en vruchtbare en veilige plek te maken. Maar ondanks zijn inspanningen bracht de wijngaard in Jesaja's lied geen goede vruchten voort. In plaats van goed bestuur was het bloedbestuur, in plaats van rechtsbetrachting, rechtsverkrachting. In deze gelijkenis van Jezus gaat het niet om de kwaliteit van de vruchten, maar om de houding van de huurders, de pachters. De Heer, de eigenaar die die wijngaard heeft aangeplant en in orde gemaakt, heeft van tevoren afspraken gemaakt met de pachters. Zij zullen de wijngaard onderhouden, verzorgen, mogen leven van de opbrengst, maar ze zijn ook verplicht om een deel van die opbrengst af te staan aan hun heer die naar het buitenland vertrekt. Zo'n pachtovereenkomst was in de tijd van Jezus best gangbaar. Zoals u weet werd het land toen door de Romeinse overheersers bestuurd en er waren grote stukken grond die het eigendom waren van rijke overheersers, rijke Romeinen die ergens in het buitenland woonden. Plaatselijke boeren moesten het bebouwen en daarover waren dan afspraken gemaakt en dingen geregeld in een pachtovereenkomst. En stel, je was zo'n hardwerkende boer, je zag die eigenaar nooit, maar als het de tijd van de oogst was, dan stonden er een paar van zijn afgezanten voor je neus die een groot deel van de oogst, jouw inkomsten, kwamen opeisen. Vinden we het ook in onze tijd niet steeds meer oneerlijk dat rijke landen arme landen uitbuiten? Dat koffie- of cacaoboeren eigenlijk niet verdienen aan hun oogst waar ze hard voor gewerkt hebben, maar dat de winst voor een groot deel ten goede komt aan de grootgrondbezitters? Dat er misschien wel afspraken gemaakt zijn, maar meestal in het voordeel van hen die de macht hebben? En we kunnen het ons voorstellen, de acties die er worden gevoerd tegen zulk beleid, de revolutionaire houding van uitgebuitenen. Maar in deze gelijkenis is er geen sprake van uitbuiting, van dwang, van oneerlijke praktijken. Die eigenaar had er juist alles aan gedaan om voor zijn pachters een goede plek te creëren. En hij vroeg om zijn eerlijk afgesproken deel. En hij stuurt zijn slaven, de een naar de ander, en na verloop van tijd nog een grotere groep om zijn deel op te halen. Maar de een wordt mishandeld, de ander gedood of gestenigd. En dan, tenslotte, zendt hij zijn zoon. Hadden misschien verwacht dat de eigenaar de politie, de ordentroepen erop af zou sturen, orde op zaken zou stellen, een einde zou maken aan dat maffia-optreden van zijn pachters. Maar nee, hij doet wat heel anders. Hij stuurt zijn eigen zoon. En die pachters, hebben zij wel respect voor hem, zoals die eigenaar van hen verwacht? Nee, zij redeneren heel anders. Ze zeggen, die heer van ons, die zien wij toch nooit. Misschien is hij wel dood. En als we nu zijn erfgenaam uit de weg ruimen, is die wijngaard van niemand meer en dus van ons. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Als Jezus deze gelijkenis zo vertelt, begrijpen we dan wat hij hiermee zeggen wil? In het evangelie staat er 4 keer boven gedeeltes in Matteüs de lijdensaankondigingen. Maar eigenlijk zou je dat ook boven dit geschriftgedeelte kunnen zetten. Zoals er in Matteüs 16 staan, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de 3e dag zou worden opgewekt. En dat is precies wat Jezus hier in de vorm van een gelijkenis vertelt. Het lijden door de houding, de woorden, het gedrag van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. Het door hen indirect gedood worden. Maar ook de overwinning in de vorm van die weggeworpen steen die door God wordt gebruikt in zijn verlossingsplan. De Heere God, de eigenaar. Hij heeft de aarde geschapen en die aan zijn schepselen de mens toevertrouwd om die te bewerken en te bewaren. De Heere God, hij heeft een verbond gesloten met zijn uitverkoren volk en hen het beloofde land gegeven, er alles aan gedaan om het een veilige en vruchtbare plek te laten zijn. heeft herders over hen aangesteld om zijn kudde veilig te leiden en te bewaren, om ervoor te zorgen dat er vruchten van dankbaarheid aan hem worden gebracht. Maar de mens leeft alsof God er niet is. De mens gedraagt zich alsof niet de Heere, maar hij zelf eigenaar is. Ze dragen geen vrucht af aan God, maar houden alles voor zichzelf. En de Heer roept hen terug, steeds opnieuw. Hij stuurt zijn gezanten, zijn profeten, die oproepen tot bekering, tot de dienst aan God. Maar ze slaan de een, doden of stenigen een ander. Jezus benoemt dat ook even verderop als hij het wee u over de geestelijke leidslieden van Israël heeft uitgesproken. En dan staat er aan het eind van Matteüs 23, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, maar u hebt niet gewild. Ten slotte stuurt de eigenaar, de Heere God, zijn zoon. Zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën dat ook zegt, nadat God vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in het laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Jezus Christus, hij kwam naar deze aarde als Gods gezant. Hij was de erfgenaam, de enige die recht had op de erfenis. Maar hij werd verworpen, geslagen, bespuugd, bespot. Ze grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard. En daar werd hij gedood en stierf hij aan het kruis op Golgotha. Gods grote liefde voor zijn volk, voor zijn kinderen, voor ons, gaat tot het uiterste. En toch wordt zijn liefde zo vaak afgewezen. En dan volgt die indringende vraag van Jezus, als hij dit alles heeft verteld, wat zal de Heer van de wijngaard, als hij komen zal, met die landbouwers doen? Ook in het evangelie naar Marcus en Lucas vinden we deze gelijkenis terug. Maar daar is het Jezus zelf die de vraag stelt en het antwoord geeft. Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. En Lucas voegt daar nog de reactie van de hoorders aan toe. Dat nooit! Ook hier in Matteüs geven de toehoorders een soortgelijk antwoord. Zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven, en hij zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En wie zijn dat nou, die kwaaddoeners en die andere landbouwers? De overpriesters en fariseeën hadden het wel door dat Jezus hen bedoelde met die slechte landbouwers. Maar die anderen, wie zijn daarmee bedoeld? Op grond van de woorden uit vers 43, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Zijn er eeuwen door uitleggers geweest, ze zijn er nog, die zeggen, zie je wel, Jezus zegt het zelf. Israël heeft door het verwerpen en doden van de Messias afgedaan. Het verbond met hen gaat over naar een ander volk. De christenen uit de heidenen die de Messias wel volgen en in hem geloven. Maar is dat zo? Zegt Jezus dit hier? Dat ander, dat woordje ander bij volk, staat niet in de tekst. Dat voegen wij gemakshalve toe. Bij Marcus en Lucas gaat het niet over een volk, maar gewoon over anderen. En het koninkrijk van God, Gaat dat over het toekomstige rijk van God? Of moeten we misschien denken aan die koninklijke heerschappij? Dat heerserschap dat God aan die leiders gegeven had. Die ontrouwe herders, die overpriesters en schriftgeleerden, met hun eigen gemaakte wetten en regels, met hun eigen belang en het zich toe-eigenen van goddelijk gezag. Zij hadden door hun handel en wandel het koninkrijk voor de mensen toegesloten. En van hen wordt hier het leiderschap afgenomen. God zal het aan anderen geven, die wel zullen dienen, wel vruchten zullen geven. En waarom moet je hierbij dan denken aan vervangingstheologie? Waarom zou Israël hiermee hebben afgedaan? Zouden hier niet net zo goed de discipelen, de volgelingen van Jezus uit Israël, mee bedoeld kunnen zijn? Want hoe je het wendt of keert, God blijft trouw aan zijn belofte, aan zijn verbond. En die deur blijft open, juist ook voor Gods volk, voor hen die nu nog verblind zijn. Die jammerklacht van Jezus in Matteüs 23 over Jeruzalem dat zijn profeten doodt, eindigt met de woorden van de heiland. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Eens gaan de ogen open, dan zullen ze het zien, hem zien, die zij doorstoken hebben. En met Israël mogen wij uitkijken naar die dag, naar zijn wederkomst. De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters of de slechte landbouwers, we hebben die gelezen en erover nagedacht. Maar moeten we die alleen lezen met het oog op die ander, als een afwijzing van die leidslieden toen in Israël? Of misschien ook bij onszelf te raden gaan, hoe wij omgaan met Gods schepping, die Hij ons in bruikleen, als bewerkers, als pachters, heeft toevertrouwd. Laten wij dankbaar beseffen dat we er door Jezus Christus bij mogen horen, bij Gods volk, bij zijn wijngaard, geënt op die edele olijfboom. Dat er takken zijn weggebroken, die God er ook weer zo op kan zetten, maar dat Hij ook ons kan afbreken, als onze vrucht ontbreekt. Laat het tot ons mogen doordringen, dat we zijn woord en geest ontvangen hebben, maar niet alleen voor onszelf, maar om vrucht te dragen en uit te dragen, Gods grote naam ter eer. Wat doen wij met onze vruchten? Geven wij ze hem terug uit dankbaarheid? Delen we ze uit? Zijn wij zuinig op wat van hem is? En als we zijn woord horen, gesproken door zijn boodschappers, doen we dat dan af met, daar kan ik niets mee. God, die is ergens ver weg. Ik merk niets van hem. Is hij er wel? En Jezus, die steen, is hij voor ons een struikelblok of de hoeksteen, het fundament? Bouwen wij op hem of verwerpen wij hem? God heeft nog geduld. God toont zijn grote liefde. Telkens opnieuw. Hij had er alles voor over. Zelfs zijn eigen zoon. En wat doen wij daarmee? Amen. willen we nu de Heer danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo mogen kennen als een trouwe Vader. Dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is te doen. Dat u wat u beloofd hebt ook zal uitvoeren. Dat u trouw blijft aan het verbond. Het verbond met Israël, uw uitverkoren volk. En we bidden u voor dat volk. Heer, ontferm u. Open hun ogen. Geef dat ze het mogen zien. Dat ze het mogen ontdekken. De Heer Jezus de Messias was, die zij nog verwachten. En dat hij zal komen. Wederkomen. Om zijn rijk hier in volheid te stichten. Heer, wij willen u bidden voor de Messias belijdende Joden, dat zij ook een licht mogen zijn voor anderen. Dat ze het mogen doorgeven zoals de discipelen, de apostelen, uw woord mochten brengen. Heer, wij willen u vragen of u wilt zijn met uw volk. Want ze hebben het niet makkelijk, deze wereld. Er worden door zoveel landen naar hen gekeken, ze worden getoetst. Geef Heer dat ze toch een voorbeeld mogen zijn. We willen u ook bidden of u een oplossing wil geven voor het binnenlandse probleem, voor de verhouding met de Palestijnen. Of u wil geven dat vijandige volken om hen heen uw volk niet zullen overvallen of vernietigen. Wilt u uw trouw aan hen bewijzen? Heer, wij willen u bidden en danken voor al het goede wat u ons elke dag geeft. Voor het mooie weer dat we mogen ontvangen. Na die winterse periode, nu dit mooie zonnige weer. Het voorjaar dat mag ontluiken. Heer, en we willen u bidden om meer vrijheid. We willen u danken voor alles wat we wel mogen en kunnen. Wat we ontvangen, toch een vrij land om in te leven, de dingen die we kunnen doen, alles wat we hebben, de vrijheid om te geloven, om een dienst als deze uit te zenden. En we willen u vragen, wilt u ook een eind geven aan die pandemie? Dat we niet bang hoeven te zijn voor een derde golf, voor een andere mutatie van het virus, maar dat we daarin ook uw beschermende vaderhand mogen ontdekken. Zegen zo alles wat er gedaan wordt om het virus te bestrijden. Geef dat we ook straks weer bij elkaar mogen komen, als gemeente in uw huis, elkaar mogen ontmoeten, met elkaar het heilig avondmaal mogen vieren. Daar vragen we om. Daar bidden we om. Heer, we willen u ook bidden voor al diegenen die niet die vrijheid van geloven kennen zoals wij die hebben. Die vervolgd en verdrukt worden om hun geloof. We willen u bidden voor de christenen in die landen waar het zo moeilijk is. Waar uw woord niet mag klinken. We denken aan Noord-Korea, al jaren boven aan de ranglijst. Maar we denken nu ook aan die christenen in West-Afrika, waar de vervolging steeds heftiger wordt. Waar Boko Haram in Nigeria opnieuw 300 meisjes heeft ontvoerd. Christelijke meisjes vaak. Die gehersenspoeld, misbruikt, verkracht zullen worden. Heer, wij vragen u. Wilt u ze bevrijden? Wilt u hen de kracht geven die ze nodig hebben? En wilt u zijn met hun familie, hun ouders, in onzekerheid en spanning? Heer, wij willen u bidden of u wilt zijn met de vluchtelingen wereldwijd. met al die vluchtelingen in Tigray, Ethiopië, die opeens van de aardbodem verdwenen zijn. Heer, wij willen u bidden, ontferm u. Wees met de zieken, ook in de gemeente. Dank u nu ook voor het feit dat zuster Oefering, nadat ze corona had, ook weer genezen is. Heer, dank u wel dat u haar leven hebt gespaard. We danken u dat de kuur van broeder Bakker goed is aangeslagen, dat hij het ook kon verdragen. We danken u voor al diegenen die het van u mogen verwachten en die ook uw beschermende hand in hun leven mogen ervaren, iedere dag opnieuw. We willen u bidden voor deze wereld. We willen u bidden voor ons land en volk, onze regering, die beslissingen moet nemen die lang niet door iedereen geaccepteerd, geduld of getolereerd worden. We bidden u om de zorgmedewerkers, Heer, dat ze het aankunnen, dat het goed mag blijven gaan. Wil u ook bidden voor de verkiezingen die straks zullen plaatsvinden. Geef, Heer, dat we dat er toch christelijke partijen zijn die werkelijk uw wil en wet boven alles stellen. En dat ook willen laten meewegen in hun programma. En dat we zo ook een regering mogen krijgen die niet alleen vaart op menselijke inzichten, maar wil luisteren naar u. Wilt u zo met die uitslag zijn? Met ons stemgedrag, dat we daarin ook handelen naar uw wil. Heer, we willen u zo danken. Danken en bidden. Danken voor uw grote liefde, voor uw Zoon, Jezus Christus, voor zijn lijden en sterven voor ons, dat hij kwam om ons het leven te geven. Amen. We willen nu als geloofsbelijdenis ons slotlied zingen. En dat doen we met de woorden van lied 275, vers 1, 3 en 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik van genade.
Thank you.
Er zaten niet zoveel voorbeelden in deze preek, maar ik hoop dat het toch een beetje blijft hangen. Maar als u het dan toch vergeet, vergeet nooit die grote liefde van God, die er alles voor over had, zodat u hem vader zou kunnen noemen, wij zijn kinderen zouden mogen zijn. U mag nu de zegen van God ontvangen en we besluiten dat met het zingen van gezang 456, het derde vers. Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus Christus, onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de grote liefde van God, de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven. Met u en jou. Allemaal. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u allen nog een hele gezegende zondag. Volgende week zondag hoopt broeder Knoef uit Zwartsluis voor te gaan. En ook dat zal een online dienst zijn. En dan op woensdag 10 maart, biddag voor gewas en arbeid. Ook dat zullen we helaas nog online moeten doen. Ik zeg u alle gedag en graag tot ziens.